Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom bij het programma Boekat. We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afschaar. Hoofdstuk 27. In plaats van uw dubbele schaamte en schande, zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Jesaja 61, vers 7. De volgende middag ging Carilene met Theo mee naar de herberg waar Nathema haar verbleef. Ze trof hem achter een smal bureau waar hij in het zonlicht officiële documenten zat te schrijven. Hij liet zijn zegel van schatbewaarder vallen toen ze achter Theo aan de kamer binnenkwam. Carilene! Nathema haar rees langzaam overeind. Ik had je niet verwacht. Ik had niet verwacht dat je me ooit nog wilde zien. Mijn ene helft wil dat ook niet, zei ze eerlijk. Maar de andere helft heeft gewonnen. Ik ben dankbaar voor die helft, hoewel ik de andere kan begrijpen. Hoe gaat het met je? Vroeg ze. Beter, dank je wel. Hij wees haar een kruk en Theo het bed en ze gingen allemaal op het puntje van hun zitplaats zitten. Een pijnlijke stilte vulde de kamer. Nathemahar schraapte zijn keel. Kan ik wat te eten voor jullie bestellen? Of gekruide wijn misschien? De herberg verschaft fatsoenlijke kost. Dank je, nee. Ik heb Lolia vandaag geholpen met koken en om de een of andere reden voel ik me nu nogal vol. Heb je gekookt? Nathemahar trok zijn wenkbrauwen op. Hij wist heel goed dat haar enige ervaring in de keuken bestond uit helpen eten naar de tafel te dragen. Ik heb geholpen. Carilene was de officiële voorproever, zoals de profeet Nehemia voor de koning van Perzië, hielp Theo. Ze heeft alles geproefd voordat het in de pot ging. Heel grappig, zei Carilene, ongewoon geïrriteerd door Theo's grapje. Ik heb echt geschild, gehakt, gewassen en geroerd. En ja, misschien heb ik ook wel een beetje geproefd. Ze haalde haar schouders op. Tante Blandina en grootmoeder willen we me nooit in de buurt van de keuken hebben. Maar Lolia en Priscilla hebben me een paar dingen geleerd. Bij het noemen van tante Blandina viel er weer een pijnlijke stilte. Je kunt niet weten hoezeer het me spijt, barstte Nathema haar uit. Hoe erg ik het vind dat ik je zoveel pijn heb gedaan. Ik heb nooit beseft dat je leven bij Blandina zo moeilijk was. Ze leek me altijd heel aardig. Saai, doodsbang voor haar vader, maar wel vriendelijk. Ik had geen idee dat ze koud en afstandelijk was. Ik heb je het nooit verteld, niet alles. Wat had het voor zin gehad? Je had er niets kunnen aan doen. Dat dacht ik tenminste. Carilene ademde diep in. Tante Blandina is ook aardig, op haar eigen manier dan. Maar ja, ik heb haar zus afgenomen. Mijn geboorte was de reden voor haar dood. Ik kan het haar niet kwalijk nemen dat ze wrok tegen me koestert. Nathemahar stak zijn kin naar voren. Ik ben niet in een positie om te oordelen, zei hij knarsetandend. Nee. Ze kon niet blijven zitten en stond haastig op. Natemahar, je had op zijn minst de waarheid kunnen vertellen toen ik ontdekte dat mijn vader nog leefde. Waarom heb je me die bespottelijke schijnvertoning laten doormaken? Waarom heb je Vitruvius' brieven gelezen en iets gezegd? Waarom heb je mijn moeders tekeningen aangeraakt en niet bekend wie ze was? Waarom heb je me achter Sissen laten gaan? Natemahar streek over zijn mond. Ze zag dat zijn vingers trilden en voelde een nieuwe golf van bittere bezorgdheid opkomen. Wat had ik je dan kunnen vertellen, kind? Zei Natemahar toen. Dat je na al die jaren van hunkeren naar een vader dit hebt als vader? Hij drukte een hand tegen zijn borst. Deze gebroken halve man? Deze broze schim die onderdoet voor elke normale man? Ze kon even geen adem halen. Wat? Wist je dat ik in Jeruzalem niet eens een voet in de tempel mocht zetten? Eunuchen hebben geen plaats in de gemeente van de Heer. Had je dat willen hebben als vader? Wat kan het me schelen wat ze bij de tempel doen? Riep ze uit. Hij hapte naar adem. In het hof van de Kandake heb ik invloed. Ze heeft me een hoge positie gegeven. Maar elders heeft positie weinig te betekenen. Ik zal altijd minder zijn dan andere mannen. Hij haalde zijn schouders op. In mijn gezicht doen ze respectvol en achter mijn rug lachen ze me uit. Ik kon het niet verdragen. Ik kon de blik van teleurstelling in je ogen niet verdragen. Zolang je achter een spook aanjoeg, kon je tenminste dromen van betere dingen. En wat heb je nu? Als je me voorstelt, als je vader, zul je gegniffel en gefluister horen. Je zult het voorwerp zijn van minachting. Dat is mijn nalatenschap. Caroline deed een halve stap naar hem toe. Natemahar, ik heb het nooit belangrijk gevonden dat je zo'n hoge functie bekleedde. En het kon me evenmin schelen dat je een eunuch was. Wanneer heb ik ooit op je neergekeken? Natemahars blik gleed van haar weg. Zolang we slechts vrienden waren, deed het er niet zoveel toe. Maar om mij als vader te hebben... Hij schudde zijn hoofd. Ik zal je slechts schande brengen. Caroline richtte zich op tot haar volle lengte. Denk je dat een paar smalende opmerkingen iets kunnen afdoen aan mijn liefde voor jou? Denk je dat ik me voor jou zal schamen om wat het mes van de Kandake aan je lichaam heeft aangericht? Ken je mij zo slecht, Natemahar? Nou, ik ken jou door en door. Ik weet dat je goed bent, vriendelijk, wijs, zorgzaam, vroom. En meestal ben je zelfs eerlijk. Geen spottende praatjes kunnen veranderen wat ik weet. In elk geval hebben alle jaren met Quintus Blandinus als mijn grootvader me geleerd me niet te bekommeren om de mening van onwaardige mannen en vrouwen. Je hebt te weinig vertrouwen in me. Heel even veranderde Natemahars gelaat en werd het getekend door een honger, alsof hij voor de eerste keer in 25 jaar hoop proefde. alsof haar woorden een bijl waren die de wortel van iets duisters en angstwekkends had doorgehakt. Maar in één oogwenk was de honger weer verdwenen en het normale, uitdrukkingsloze masker gleed weer voor zijn gezicht. Pas toen bevatte Carilliné wat Nathema haar 17 jaar lang voor haar had verborgen. Niet slechts zijn identiteit als haar vader, iets diepers en krachtigers lag verborgen in de grond van zijn ziel. Onder elk besluit tot zwijgen, tot geheimhouding, lag iets subtielers als de slang uit het paradijs die over de grond glibberde en sissend beschuldigingen uitte. Nathema Har beschouwde zichzelf als onwaardig. Hij zag zichzelf als een half iets, een gruwel voor het oog, een voorwerp van spot. En hij verwachtte dat zij hem ook zo zou zien. Niet omdat Nathema haar niet vertrouwde, maar omdat degene die hij was hem te veel dwars zat. Ze dacht aan Theo's engel, die in de spiegel keek en in zijn littekens een sterke burcht van bescherming reflecteerd zag, die op Gods liefde wees. Net als bij de engel konden sommige van Nathema haars littekens niet verborgen worden. Hij was voor altijd getekend door zijn gebroken lichaam. Als hij een kamer binnenstapte, wist iedereen wat hem was aangedaan. En vanwege die constante herinnering had hij nooit over zijn verwonding heen kunnen komen. Plotseling wist Carilliné wat ze moest doen. Ze wist waarom God haar deze lange reis vol ontdekkingen en teleurstellingen had laten afleggen. Carilliné had niet half zo hard een vader nodig als Nathema haar een dochter. De woede die door haar heen raasde, de razernij die zich binnenin haar had opgebouwd, alles verdween. Ze konden simpelweg niet stand houden tegen Carilliné's compassie en liefde. Ze legde teder een hand tegen Nathema haars wang en draaide zijn gezicht langzaam naar haar toe tot zijn ogen zich op gelijke hoogte bevonden met de hare. Ze keek hem recht aan. "Vader," fluisterde ze. Het woord klonk vreemd uit haar mond. "Mijn vader," zei ze, en ze kuste zijn wang. "Ik hou van je." Ze knielde voor hem neer en kuste de rug van zijn handen. "Ik ben er trots op dat jij mijn vader bent." Diep uit Nathema haars keel kwam een vreemd geluid. Een beladen jammerkreet ontsnapte hem na jaren diep weggestopt te hebben gezeten, en zijn hele wezen sidderde ervan. Het was alsof er in zijn lichaam een aardbeving plaatsvond en zijn hart het epicentrum was. Hij viel op zijn knieën en keek Carilliné aan. Meerdere keren opende hij zijn mond om iets te zeggen, maar er kwam geen geluid, zelfs geen fluistering. Hij kon slechts tranen produceren, leek het. Ze stroomden over zijn wangen. "Vader," zei Carilliné, en ze omhelsde hem met alle liefde en de smart van jaren in haar hart. Toen hoorde ze eindelijk de woorden die hij uitbracht. Gebroken en half gesmoord kwamen ze over zijn lippen. "Mijn dochter." Daarna opende zich een sluisdeur die hij niet langer dicht kon houden en steeds opnieuw bracht hij haperend uit: "Mijn dochter, 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 dochter." Een litanie die overging in "mijn meisje, mijn kind" en weer terug zonder te stoppen tot zijn keel zo droog was geworden dat hij geen geluid meer kon voortbrengen. En nog steeds bewogen zijn lippen en vormde een enkel woord. Dochter! Over zijn hoofd ving Carilinee een glimp op van Theo, die als verlamd op Nathemahars bed zat. Op zijn mooie gezicht lag een vreemde uitdrukking van verwondering. Zijn ogen waren opengesperd, al leek hij niets te zien, alsof hij getuige was geweest van iets wat niet van deze aarde was. We lezen in het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Carilinee hing als verdoofd in de kussens in de overdekte draagstoel die Theo had laten komen. In de loop van een paar uur was haar leven veranderd. Als Theo er niet op had aangedrongen, zou ze niet eens naar de herberg zijn gegaan. Ze zou niet ontdekt hebben welke wond het verleden van haar vader had gevormd. Plotseling drong het tot haar door en ze richtte zich zo abrupt op dat ze haar hoofd tegen het dak van de draagstoel stootte. "Je wist het," zei ze tegen Theo. "Je wist het dat hij zich zo voelde. Daarom drong je erop aan dat ik naar hem toe zou gaan." Theo glimlachte. "Ik vermoedde het." Hij streek de zoom van zijn tunica glad. "Toen we gisteren wachten tot de dokter kwam, vertelde hij mij zijn bekeringsverhaal. Ik merkte op dat hij het woord eunuch niet eens uit zijn mond kon krijgen. Dat deed me beseffen dat Nathemahar, afgezien van zijn zorgen om je grootvader en de koningin, een andere reden had waarom hij niet wilde dat je wist dat hij je vader was." "Maar je had me kunnen waarschuwen." "Het was niet aan mij om dat geheim te vertellen. Dit was een gesprek dat alleen jullie tweeën konden voeren." "Was je dan niet bang dat ik het erger zou maken? Teleurgesteld zou reageren zoals hij vreesde?" "Jij," Theo lachte. "Geen moment. Ik wist dat je hem nooit zou verachten. Daarvoor hou je te veel van hem." "Ja, ik hou zeker van hem." Ze trok aan het gordijntje en staarde zonder iets te zien naar de lichte straat. Het was een onvergetelijk uur geweest, maar ze voelde zich uitgeput. "Al die draagstoelen en rijtuigen moet je een fortuin kosten," zei ze. Theo haalde zijn schouders op. "Ik begin behoorlijk gewend te raken aan de luxe." "Je vindt het vreselijk om in die dingen opgesloten te zitten met de gordijnen dicht. Geef het maar toe. Ik heb gezien dat je je hoofd uit het raam stak en lucht hapte, alsof je op het punt stond te stikken." Theo krabde zijn borst. "Het is erg verontrustend."
"Wat?"
"Je opmerkzaamheid."
"Weet je wat er nog meer verontrustend is?"
al die centen die je uitgeeft, te behoeven van mij. Ik moet een manier vinden om je terug te betalen. En we moeten die huurmoordenaar vinden. Vergeet die centen. En wat betreft het vinden van die irritante Kushit, die potten naar vrouwen en honden smijt, vind je in mij een gewillige medeplichtige. Heb je enig idee hoe we het voor elkaar kunnen krijgen? Ja. Theo keerde zich naar haar toe en keek haar belangstellend aan. Vertel. Wat wil hij? Mij. Dus dat is wat we hem geven. Theo maakte een geluid vol afkeer in zijn keel en wendde zich af. We gaan jou niet als lokaas gebruiken. En waarom niet? Met jou en Taharka erbij zou het zo veilig zijn als Nero's paleis. Tientallen mensen zijn gestorven in dat paleis. Theo plukte een pluisje van zijn tunica. En er kunnen veel dingen fout gaan, Carilene. We gaan niet met jouw leven spelen. Ze sloeg haar armen over elkaar. En ik wil niet dat jij een fortuin uitgeeft aan rijtuigen. We zullen je vader om zijn mening vragen, goed? Carilene's mond viel open. Wat? Hij verdient een stem in dit gesprek. In alle weken en dagen en uren dat ze ervan had gedroomd, had haar vader te vinden, had ze deze mogelijkheid nooit in overweging genomen, besefte Carilene met schrik. Een vader zou iets te zeggen hebben over haar leven, meningen hebben, gezag hebben. Jarenlang was tante Blandina zo'n verdraagzame en onbewogen voogdes geweest, dat Carilene eraan gewend was om in de meeste dingen haar eigen weg te gaan. Het leek erop dat aan die tijd snel een einde kon komen. Wanhoop dreef hem tot roekeloosheid. Zijn geldbuidel was alarmerend licht geworden en hij kon niet om meer vragen nu hij geen resultaat te bieden had. De uren verstreken en dat irritante mens gaf hem geen kansen meer. Wat popelde hij om dat mooie nekje te breken? Tijd, besloot hij, voor drastische maatregelen. Toen hij de draagstoel het huis zag naderen, sloop hij dichterbij. Dan leek het maar niet op een ongeluk. Hij zou gewoon zijn lange mes gebruiken zoals een fatsoenlijke soldaat. Dat melodramatische gedoe was goed voor vrouwen en hovelingen. Het was beneden zijn waardigheid. Hij zou haar de keel afsnijden en haar tas pikken, dan was het net een beroving. Een van de vele in Rome. Dat leek genoeg op het ongeluk waarvoor hij betaald was om te arrangeren. De ergerlijke jonge man, die niet van haar zijde week, stapte uit de draagstoel. Hij was nu zo dichtbij dat hij hoorde dat de vrouw hem Theo noemde. De krijger naderde, met zijn rug tegen de muur gedrukt, wachtend tot ze uitstapte voordat hij in actie kwam. Vandaag zouden er 2 doden voor de prijs van 1 vallen. Hij zag dat Theo een hand in de draagstoel stak en maakte zich op om toe te schieten. Maar voordat hij haar eruit haalde, keek Theo oplettend om zich heen en speurde de weg af. Zijn blik verstarde toen hij de krijger zag. De krijger gromde. Hij had het verrassingselement verloren. Theo schreeuwde iets en de draagstoel vertrok, waardoor de vrouw buiten zijn bereik was. Hij brulde van frustratie en trok zijn mes. Met voldoening merkte hij op dat Theo ongewapend was. Dit kon een snel en makkelijk klusje worden. Zodra die man uit de weg was, zou het meisje als een rijpe dadel in zijn handen vallen. achteraf toch geen slechte dag. Hij grijnsde en deed een uitval. De krijger zag Theo niet bewegen, maar op de een of andere manier ontweek de jonge man de steek, waardoor het lange lemmet van het mes te ver reikte en de arm van de krijger zich opeens achter Theo's rug bevond. Hij slaagde erin zijn arm terug te trekken voordat Theo die kon grijpen. Opnieuw stak de krijger toe, nu richtte hij op het hart. Weer ontweek Theo hem zo moeiteloos dat het bijna beledigend was. De krijger voelde een razernij in zich oplaaien die zijn zicht belemmerde en onderdrukte die uit alle macht. Hij moest kalm blijven in dit gevecht. Zijn overwinning hing er vanaf. Hij ademde diep in en hervond zijn evenwicht. Hij had zijn jonge tegenstander onderschat. Die vergissing zou hij niet nog eens begaan. Hij kneep zijn ogen samen en deed alsof hij op zijn middel richtte, maar zijn doel was Theo in het bovenbeen te steken. Want als hij de grote ader in de juiste hoek doorsneed, zou hij binnen enkele ogenblikken doodbloeden. Veterlicht sprong Theo in de lucht. Hij greep een van de palen die de luifel boven de deur stutte en trok zich op om het scherpe mes te ontwijken. In plaats van weer naar beneden te springen, zwaaide hij zijn benen naar achteren om vaart te krijgen. En voordat de krijger zich kon bewegen, kreeg hij een gelaarste voet in zijn maag. Zijn adem verliet sissend zijn longen en even werd het hem zwart voor de ogen. Maar hij hervond zijn evenwicht en verplaatste het mes naar zijn linkerhand. Bliksemsnel trok hij de sierlijke dolk die aan zijn zijde was gegespt. Hij mikte en wierp de dolk naar Theo. Het was een perfecte worp en de dolk vloog op hem af. De mond van de krijger viel open. Even kon hij niet bevatten waarvan hij zojuist getuige was geweest. Hij kneep zijn ogen dicht en deed ze weer open. Hoe was dat mogelijk? De snelheid, alsof er geen zwaartekracht bestond, had Theo de paal losgelaten en was hij naar boven geschoten in plaats van zoals een normaal mens naar beneden te gaan. Met de armen dicht tegen zijn borst gedrukt, draaide hij uit de baan van de dolk en landde met een perfect beheerste beweging op één knie op de grond, waar hij zichzelf met zijn vingertoppen in evenwicht bracht. De dolk stak ongevaarlijk in het leder van de luifel. De mond van de krijger werd droog toen de jonge man opkeek met een razend vuur in zijn ogen. Hij was een krijger uit Kush en hij liet zich niet in de weg staan door de capriolen van die rare vent. Bovendien bezat hij nog steeds het enige wapen hier. Hij verplaatste zijn lange mes naar zijn rechterhand en deed een uitval. Voordat hij dichtbij genoeg was om een poging te doen tot de wurggreep die hij in de zin had, sprong Theo op, vloog met een draai de lucht in en op de een of andere manier had hij, toen hij weer tegenover de krijger stond, de dolk die de krijger eerder naar hem had geworpen in zijn hand. De krijger bevroor. Dit gevecht verloor zijn aantrekkelijkheid en het meisje was uit het zicht verdwenen. Wat had het voor zin om de confrontatie met die capriolenman aan te gaan en er niets bij te winnen? Het smaakte bitter, het besluit om op de vlucht te slaan. Hij sloeg nooit op de vlucht, behalve als het absoluut noodzakelijk was. Het zat hem niet lekker om een gevecht de rug toe te keren, dacht hij, terwijl hij het op een lopen zette. Hij begon harder te rennen toen hij de jonge man achter zich aan hoorde komen. De zon begon onder te gaan. De schaduwen werden langer. Nog beter dan de naderende duisternis was het feit dat karren weer in de straten van de stad waren toegestaan. De krijger kreeg een reusachtige kar in het oog, die volgeladen was met terracotta beeldhouwkunst, en gooide zich ervoor. Hij werd net niet verpletterd. Het meisje had bij hem dezelfde streek uitgehaald, met ergerlijker succes. En het werkte weer, maar dit keer in zijn voordeel. Hij kon zoveel afstand tussen Theo en hem scheppen, dat hij door de mensenmassa nabij het Circus Maximus werd opgeslokt en het voor zijn tegenstander onmogelijk was om hem nog op te sporen. Hij stopte zijn mes weer in de riem aan zijn zijde en hield zijn pas in. Nu was hij zijn lievelingsdolk kwijt. Die ellendige kerel ook. Ooit had hij de dolk gejat van een Romein en hij hield van het lichte gewicht en de perfecte balans. Maar nu had de capriolenman hem. Zijn maag rammelde en hij stopte om worstjes en gezouten erwten te kopen bij een straatverkoper. Daarna ging hij aan de voet van een openbare fontein zitten en probeerde zijn volgende stap te bepalen. Zijn nek jukte en schrijnde nog van de bijenstreken en terwijl hij afwezig over de plek wreef, moest hij bekennen dat hij er niet naar uitkeek om die rare springjongen nog eens te trotseren. Zelfs niet om zijn dolk terug te krijgen. Hij kauwde op het kruidige worstje en besefte dat hij Theo zou moeten afleiden. Hem op de een of andere manier bij het meisje weghalen. Hij stopte nog een stuk worst in zijn mond en verloor zich in een aangename dagdroom. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Wil je deze aflevering nog opnieuw beluisteren? Dan kan je gaan naar de website van Radio Maria naar het programma Boekat.